Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
We gaan eens even een beetje de week doornemen.
Het zou ook een van de weinigen zijn die daar voor geschikt zou zijn.
Ja, eerlijk is eerlijk, we zijn gefileerd.
Daar hebben we niet op gerekend.
Het is oorlog.
Hij is een vrij driftig mannetje.
Het dondert en het bliksemt.
Daar kan je niet onderuit.
Ik heb hem altijd best wel gemogen.
Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel. Ik kan niet in een financiële potje kijken.
Dat gaat je geen ene malle moer aan.
Daar ben ik het niet mee eens.
Ja, kijk, ik vind het altijd lastig.
Ik geloofde nooit in karma, maar nu wel.
Yes, het is aflevering 3 van de Core Podcast met opnieuw Thomas Verhaar, Maarten de Fokkert en ikzelf, Bart Vriends. En ja, we zitten weer boordevol vandaag. We gaan eens even een beetje de week doornemen. We willen wat nieuws achter de voetbalschermen behandelen. En we hebben weer een oplossing van de week. Hopelijk, Maarten, kom je beter uit de verf dan vorige week. Ja, en dan kijken we eens even kijken of we nog zin hebben in een interviewtje van wellicht weer een oud teamgenoot. En ja, dat is het voor nu, jongens. Hoe staan de zaken ervoor?
Nou ja, laten we met de belangrijke dingen eerst beginnen. Mm-hmm. Heeft Denzel Dumfries weer gereageerd deze week?
Ja, heel sumier. Maar hij zei dat hij... ik kreeg alleen een berichtje met van die lachsmileys en ik ging stuk. Ik ga stuk, zei die. Maar... hij is er nog steeds niet bij.
Nou, naar mij was hij iets uitgebreid. Ja. Hij vond het echt leuk om te luisteren. Vond het tof om te luisteren. Mooi waar jullie mee bezig zijn. Wie weet... Voor nu ben ik er nog niet bij, maar wie weet wat de toekomst brengt.
Kijk.
Dat is een stuk positiever al dan het voorheen geweest is.
Wat ook een stuk positiever is. We hebben vorige week... eerlijk is eerlijk. We zijn gefileerd door een van onze luisteraars.
Joes.
Maar hij was er deze week weer bij, jongens. Vorige week was de titel Raar met 1 ster. De titel is nu nog steeds een beetje raar. 3 sterren, we zijn opgeklommen. Ja, ik moet zeggen, we zijn blij met zijn, onder andere zijn feedback. Een hele reeks aan vooral wederom een gebrek aan diepgang, waar wij ons schuldig aan maken. Maar we klimmen uit het dal gevoelsmatig en dat geeft de burger moed, denk ik.
Ja, ik moet zeggen, ik stond wederom versteld van zijn uitgebreide analyse. Mm. Ik vond het ook heel leuk, omdat je op die podcast-app kan je per account maar 1 recensie schrijven.
Ja.
En hij heeft dus zijn eerste recensie verwijderd om nu dus een nieuwe te schrijven.
Ja.
Daar ook gelijk bij vermeld dat het zo helaas niet door kan gaan.
Ja.
Terwijl ik moet zeggen, ik waardeer zijn reviews tot nu toe heel erg. Ja. Dus Joes, bij deze. Ons Twitter-account gaat morgen de lucht in. Op de kanalen van FC Afkikken zullen de gegevens worden gecommuniceerd. Dus wij zouden het heel erg waarderen als je toch door zou willen blijven gaan met jouw beoordelingen. En wellicht kan je ze gewoon aan ons tweeten of e-mailen. Dat zal op het Twitter-account vernoemd
worden. En ondertussen werken wij aan ons chronisch gebrek aan diepgang in de podcast.
Maar hij benoemde wel dat er iets van diepgang inkwam op een gegeven moment.
En de laatste woorden waren ook natuurlijk fenomenaal. Jullie kunnen het, komt goed.
Jullie kunnen het, gaat door.
Ja. Jullie kunnen het, gaat door, ja.
Ik word er blij van.
Ja.
Jongens, het is, er is weer nieuws. Minister-president heeft ons weer toegesproken. En op voetbalgebied heeft ook de KNVB een en ander naar buiten gebracht. Er is een soort ingang mogelijk van een aantal speeldata waarin de competitie toch kan worden uitgespeeld.
Ja.
Het streven is in ieder geval om de competitie toch... voor te zetten. Hoe beleven jullie dat?
Nou ja, het lijkt eigenlijk wel alsof ze gewoon mijn afgekraakte oplossing van vorige week erbij hebben gepakt.
Voor de duidelijkheid, jij kan
zouden
vorige
ze
week
geluisterd hebben? En gedacht hebben van, vriends, mooi idee, maar onhaalbaar. Of haar, slaat eigenlijk ook nergens op. En die Fokker heeft eigenlijk gewoon het meest realistische idee.
Ja, voor de duidelijkheid, we hebben vorige week een drietal oplossingen bedacht om hoe we de competitie toch kunnen uitspelen. De ene wat jovialer dan de andere. Die van Maarten viel een beetje in het niet. Maar lijkt toch nu aan het langste eind te trekken.
Ja, zou ze dan in Zeist bij die vergadering zou iemand geopperd hebben van... Hey, ik heb nog wel een leuke podcast gehoord. eventjes opzetten op het speakertje.
Maar goed, de bedoeling is dat we op 15 mei weer beginnen met trainen.
22, toch?
Ja, individueel. 22 in kleine groepjes, 29 groepstrainingen. En dan op 19 juni de eerste inhaalwedstrijden.
Ja, ik blijf bij mijn standpunt van vorige week. Ondanks dat ik voor de oplossing ongeveer dit idee geopperd heb. Ik denk nog steeds dat het niet realistisch is. Ook als je de woorden van Mark Rutte net hoort. Dat we naar een anderhalve meter maatschappij gaan. Samenleving, in ieder geval voor...
Goed, dat is nog een maand eerder dan die...
Ja, dat klopt.
Maar 29 mei, hè?
Maar zie je het voor je dat we dan 29 mei echt alweer gewoon met teams op het veld staan? Ik sluit het niet uit, dat zeker niet.
Ik denk niet dat het ondenkbaar is.
Het is in ieder geval tegen het zere been van Mark Overmars, de algemeen directeur, de technisch directeur geloof ik van Ajax, die vorige week flink in het nieuws kwam met zijn uitspraak. Stop alsjeblieft met die eredivisie, hij is dood. We willen niet meer verder spelen als Ajax zijnde. We komen in de knel met volgend seizoen, beschouw het als gespeeld. En daar kwam nogal wat kritiek op. Ik moet zeggen, persoonlijk, eigenlijk was ik het roerend met hem eens. Ik het las, ik weet het. Vooral het idee van, voor mij voelt het ook zo alsof die Eredivisie een beetje op sterven na dood is op dit moment. Lege tribunes vind ik ook een somber vooruitzicht. De crisis is wat mij betreft groot genoeg. Dat is overduidelijk, is groot genoeg om rigoureuze maatregelen te nemen. Maar ik ben er gaandeweg de week wel een beetje op teruggekomen. Thomas, jij bent het totaal oneens met dit verhaal.
Ja, ik vind het onzin. Ik bedoel, hoe kan je nou met iets stoppen en weer opnieuw beginnen? Dat klinkt voor mij gewoon niet echt logisch. Want ik denk dat je... Stel, we stoppen nu en we beginnen in augustus weer met een nieuwe competitie. En we spelen die tot aan januari, februari. En er is nog geen vaccin. En er is weer een uitbraak. Mm. En we gaan weer in lockdown. Dan moeten we hem weer stoppen. Gaan we weer en dan beginnen we de augustus daarna beginnen weer een nieuwe competitie. Ja. We hebben 2 jaar geen competitie afgemaakt. Mm. Ik bedoel, je kan toch gewoon de competitie afmaken. Maakt toch niet uit hoe lang. Je bent toch niet gebonden aan tijd.
Dat heeft ongetwijfeld ook met de afloop van contracten te maken. Hè? Als clubs afscheid moeten nemen van spelers eind juni.
Ja, maar dan nemen ze weer nieuwe spelers.
Ja, dat is.
Ja, maar dat is dus toch een vorm van competitievervalsing dan.
Hoezo?
Ja, je begint toch de competitie met een selectie en je maakt toch transferperiodes, zodat teams een bepaalde ploeg hebben waar ze competitie mee gaan spelen.
Ja, het is wel een andere situatie dan waarin je normaal zit, maar ik denk niet dat het competitievervalsing is. Dat vind ik een heel raar woord.
In de winter kan je ook
transfereren. Er zijn zelfs, ook volgens mij Kelvin Verdonk, die had een contract voor een half jaar bij FC Twente. Dus dat is zelfs mogelijk. Dus die zou dan in de winter aflopen. Dus het is helemaal niet raar dat er gedurende de competitie jongens van de ene club naar de andere club gaan. Alleen clubs moeten handelen en die willen een einde aan onduidelijkheid en daarom opperen ze dit. Maar ja, ik denk dat je gewoon de competitie af moet maken. Misschien duurt het wel tot volgend jaar augustus.
Nou, dat is, kijk, ik voelde toen ik het las, voelde ik iets voor het idee. Jongens, dit gaat nog maanden duren waarschijnlijk. Kap ermee. Laten we de competitie als ongespeeld beschouwen. We beginnen volgend jaar met dezelfde selecties. Dezelfde competitie opnieuw. Met als gevolg uiteraard dat Ajax in de Champions League speelt. Maar er is vandaag ook iets voor te zeggen om die Champions League inkomsten die zij daaruit genereren, solidair te verdelen onder andere getroffen clubs. En dat voelde voor mij als een oplossing waar ik wel achter stond. Ik moet zeggen, ik heb ook even met... Ik had Michiel de Hoog van de Correspondent even aan de lijn. En die pleit een beetje, die speelt met het idee om deze competitie uit te spelen in gedurende het komend seizoen. Dus een beetje in de lijn van wat jij zegt. Dus die 8-9 wedstrijden gewoon uitsmeren over wanneer het ook is. Waarschijnlijk volgend seizoen. Zodat je gewoon deze volledige competitie kan uitspelen. Ja. En ook met het in het achterhoofd het idee dat dit zo nog maar een half jaar of een jaar of anderhalf jaar kan gaan duren.
Ja, ik vind het raar om ergens mee te stoppen als er nog zoveel beslist moet worden. En de Champions League gaat ook niet beginnen voordat onze competitie klaar is. Ieder land zit met hetzelfde probleem. Ja. Dus er zit helemaal niet zoveel tijdsdruk achter. Maar ik vond het statement van onze aanvoerders vond ik wel echt vreselijk.
Wat was het
gelezen? Nee, niet. Ik heb er wel wat dingen over meegekregen, maar ik heb het niet...
Goed. In eerste instantie kwam de Telegraaf met het bericht dat het merendeel van de Eredivisie aanvoerders de competitie niet wilde uitspelen.
Valentijn Driessen, moeten we hem noemen?
Ja. Dat bleek dus niet waar te zijn. En toen kwamen ze met een officieel statement waarin stond dat de competitie uitgespeeld kon worden. Dat iedereen erachter stond. Maar dan wilden de spelers wel een garantie hebben van het RIVM. dat, ze, dat hun gezondheid gewaarborgd werd.
Ja. Ja, dat zou natuurlijk wel lekker zijn als dat,
dat zou
kunnen.
Eerlijk zijn. Ja. Kan het RIVM alsjeblieft een garantie geven dat ik mijn kruisband niet scheur?
100%
ja, ja, precies. Dus, dat is, het RIVM gaat natuurlijk nooit en te nimmer een garantie afgeven over de veiligheid.
Jongens,
van,
jullie zijn sowieso veilig gaan spelen. Ja.
Nee, dat kan niet. Ik bedoel, iedereen probeert weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. En ja, je moet natuurlijk wel zoeken naar relatieve veiligheid. Mm. Maar een garantie is natuurlijk echt absurd.
Thomas, jij zei me vorige week ergens te loop dat je het helemaal zat was om nieuws te kijken.
Ja.
Het journaal, de krant, je leest niks meer, je wilt niet meer horen, je kan het niet meer aan.
Nou ja, het was iedere dag eigenlijk hetzelfde nieuws. En op een gegeven moment ging het dan over het leed achter de corona, weet je wel. En dan werden de mensen geïnterviewd waarvan een familielid op de intensive care lag en die dan uiteindelijk overleed. Of er was ineens een kop van het AD dat een babytje van 6 weken geïnfecteerd was met het coronavirus. Ja, daar zijn wij hier thuis natuurlijk nogal gevoelig voor. Mm. En ik vind het nergens op slaan. Ik bedoel, je kan overal ter wereld kan je leed vinden. En corona is nu wat de klok slaat. We moeten gewoon zorgen dat we dit volhouden. En dan zien we over 2 weken wel of het, of het zin heeft gehad, deze lockdown. Maar ja, iedere dag weer naar die cijfertjes kijken. Mm. Ik ben er klaar mee.
Je bent er klaar mee?
Ja.
Maar je wil eigenlijk gewoon vermaakt worden ondertussen weer door het nieuws.
Nou, ik wil niet per se vermaakt worden, maar ja.
Ik heb wel wat vermaakt voor je.
Ja?
Ja, ik heb het nieuws wel nog enigszins gefilterd gevolgd. Maar het dondert en het bliksemt bij Denk. Het is oorlog in de fractie van Denk.
Rotterdammers ook, als ik me niet vergis.
Ja, hier om de hoek. Ja. We zitten bij mij thuis, hier om de hoek zit een hoofdkwartier. En ik zie ze wel eens voorbij komen.
Eén van de grootste partijen in Rotterdam. Wat is er aan de hand, Maarten?
Ja, ik moet natuurlijk oppassen dat ik nu geen dingen door elkaar ga halen. Maar ik zag ik zat op Twitter een beetje te scrollen. Mm. En ik zie een tweet van Kuzu.
Ja.
En daar staat uit mijn hoofd politieke broedermoord.
Ik heb het gelezen. Ja, nee,
met een linkje erbij.
Broedermoordaanslag.
Ja, broedermoordaanslag.
Ja,
ja.
Dat, ja, ik denk, even tussen neus en lippen door, als we geen corona hadden gehad, had dat wel eens het woord van 2020 geweest kunnen zijn.
Politieke broedermoordaanslag.
Ja, mooi woord.
Wat is het verhaal?
Ik open dat linkje. Nou, een hele lap tekst. Maar ja, wat achtergrondgeluid hier. Ja, waar komt het op neer? Kuzu is een week of 2 geleden heeft een stapje terug gedaan.
Ja.
Ja.
Bij Denk. En daar kwamen toen al best wel snel wat berichten over naar buiten. Van, nou, dit klopt niet helemaal. En waarom zou je dat nou doen?
Ik vond eigenlijk nog dat best wel echt een week later of zo. Dat de eerste berichten inderdaad.
Dat zou kunnen.
De wereld in werden geslingerd over een vermeende affaire.
Ja. Buitenechtelijke affaire met iemand uit zijn eigen fractie. Dat is het verhaal.
Ja.
Maar in het, hoe moet ik het? Het is geen manifest, maar het statement van Kuzu. Hmm. Stond een heel verhaal over Öztürk. Ja. Spreek goed uit. Ja, ja. Wat dus zijn broeder lange tijd geweest is.
Zijn broers zijn samen uit de PvdA gestapt en hebben gebroederlijk denk opgericht.
Ja.
En het is nu
verhoren gemaakt.
Maar het was een heel statement over hoe deze Öztürk hem stapsgewijs uit de fractie aan het werk is. Zijn politieke gezag aan het ondermijnen is. Ja. En ik ga hem wel even retweeten.
Je gaat hem
op ons ding.
Jij zegt, er is aan de stoelpoten van Kuzu gezaagd.
Nou ja, dat zegt Kuzu in ieder geval zelf wel. Mm, ja.
En ik geloof hem wel. Ik geloof hem.
Ja.
ik heb altijd... kijk, hij was af en toe wel een beetje aan het zeuren. Maar ik heb hem altijd best wel gemogen. Ik vond het wel een mooi politicus.
Nou, ik vind het... wij hebben het hier dan... Thomas en ik hebben het hier op Apple eventjes over gehad.
Ik vind die Öztürk wat enger.
Dat zei ik ook.
En ook die andere, die Azarkan heet, vind ik ook een beetje een glijder.
Nee, die mag ik ook wel.
Ja, die mag je wel.
Ja.
Maar het mooie vind ik aan Kuzu is dat hij altijd van die lekkere oer-Hollandse termen.
Ja.
Dus dat doet hij in de Kamerdebatten, laat hij dat al vaak doen. Maar nu, midden in dat statement, staat dan ook een stukje dat er gevraagd werd door fractieleden naar die affaire. En waarop hij reageerde, dat gaat je geen ene malle moer aan. dat klinkt toch lekker.
Dat is lekker, ja.
Ja, trouble in paradise.
Trouble in paradise, ja.
En ondertussen is onze minister-president onverminderd met de eer aan het strijken. Jongens, zijn jullie ook,
ook
dol op hem?
Hij
is de nieuwe vader des vaderslands.
Hoe komt dat?
Nou ja, dat hij ongekende kwaliteit had, dat was natuurlijk al duidelijk. Want, ja, maar want hoe hij de afgelopen jaren overal tussendoor is geglibberd en iedereen die hem zo hard probeerde te pakken.
Dat is echt fenomenaal.
Hij was gewoon nooit te pakken. Maar hij is gewoon nooit, hij heeft gewoon keihard gelogen. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon bewezen.
Ja.
En nee, hij is gewoon weer weggekomen.
Ja.
Ik hoor Luigi Bruins zeggen over die €1000.
Ja, ja, nee, dus volgens mij ging het nog om memo's op een gegeven moment. Dat hij ze niet gezien had. Ja. Terwijl iedereen wist van
ik heb weer geen actieve herinneringen.
Ja, dus ja.
Nee, maar dit is toch wel bijzonder. Want dat is waar. Dat hij keigoed is in wat hij doet. Dus staat buiten kijf. Maar desalniettemin komt het hem voor de coronatijd op heel veel kritiek te staan. Hè? Dat het een glijer is, een draaier is, dat hij geen visie heeft. Maar hij staat nu echt als een paal boven water.
Ja,
en dat is wel bijzonder.
Maar het klopt toch ook wel dat hij heeft natuurlijk een hoop bezuinigd, terwijl het beter ging met Nederland. Ja. En nu blijkt dat een tijd van zo'n extreme crisis, dat het wel zijn vruchten af heeft.
Ik denk ook dat zeg maar, als er zo'n in zo'n tijd van crisis hebben mensen ook gewoon behoefte aan betrouwbaarheid, aan bekendheid. Zeker als die crisis gewoon van buitenaf komt. Want het virus komt van buitenaf.
Ja.
Als het van binnenuit komt, dan kan je altijd nog wijzen naar de huidige macht die het hebben verpest. Maar ja, hier zijn we eigenlijk allemaal, niet schuldig aan. En dat maakt dat deze man opeens het baken is waar we op vertrouwen.
Ja, ik heb ook nog een mooi nieuwtje gevonden. En speciaal voor Maarten. Het is wel een klein beetje corona gerelateerd. Maar Spanje is van plan om zo snel mogelijk het basisinkomen te gaan invoeren.
Oh, en wil
ik gelijk aan toevoegen dat dit fake news is.
Echt?
Ja,
ben ik erin getuind?
Ja, ik heel toevallig zag ik net nog een tweetje voorbij komen van Rutger Bregman, waarin hij dit bericht ontkracht.
Ja, het is. Ik ben erbij genuid.
Maar
ik las
voor
het
goede orde, Maarten.
Op BNNVARA. Dat is niet de meest. Maar ja,
nee. Maarten is voorzitter van de fanclub van Rutger Bregman.
Ja, dus jij gaat echt delen met hem.
Bart, jij gaat alles eraan doen om dit tot publieke opinie te maken.
dat heb ik gemerkt. Ja. Maar het basisinkomen in Spanje wordt niet ingevoerd.
Nee, wordt voorlopig. Okay. Niet,
ik zag je een klein vreugdesprongetje maken toen Thomas begon aan deze zin. Maar we kunnen.
Nee, ik wist dus al toen hij hem ging inzetten.
Maar het is. Wat is precies de ontkrachting? Is het helemaal fake? Of is
uit mijn. Uit het korte bericht wat ik heb gelezen is het volgens mij verkeerd vertaald. Nee, sorry, hier moet ik het beter zeggen. Er zijn volgens mij nepberichten verspreid op Twitter.
Oké.
Weer. Dus dan denk je toch weer aan een Russisch trollenleger.
Ze komen, de Russen.
Ja. Even tussendoor, jongens, de supermaan komt toch wel lekker door. Ja. Ja. Dat kunnen de mensen thuis niet zien. Maar
we zitten op gepaste afstand van elkaar op het dakterras bij Thomas. En Maarten die zei voordat we hier aan begonnen, vanavond. Wat zei je? De grootste volle maan van het jaar?
Er zijn jaarlijks 13 volle manen. En die zijn niet allemaal hetzelfde. En vandaag is de dag dat de maan het dichtst bij de aarde staat. 7:50.
Ik slaap dus altijd kut als het volle maan is. Dit is iets wat ik mezelf heb aangepraat misschien, maar ik begrijp dat meer mensen hier last van hebben.
Ik ga een beetje de spirituele kant op dit.
Maar ik heb het wel vaak gehoord.
Er zijn meer mensen die hier last van hebben. Dus misschien kan iemand even uitzoeken hoe dat komt.
Nou ja, we gaan even kijken.
Daar ga ik achteraan.
Vanavond gaat ze daar naar bed. En volgende week kunnen we even bespreken hoe deze nacht is geweest.
Oké, we gaan als met jullie permissie door naar een rubriekje die we eigenlijk iedere week een beetje willen behandelen. En dat is achter de schermen in de voetbalwereld. Vorige week hebben we het kort gehad over de totstandkoming van het transfer van Thomas en andere transfers. Dat misschien niet zo gaat zoals veel mensen verwachten. Vandaag willen we het hebben over het trainerskerkhof. Het ontslag van de hoofdtrainer. En dat is iets wat we denk ik allemaal hebben meegemaakt.
Hoe vaak heb jij het meegemaakt?
Ja, ik denk een keer of vier of drie.
Ik heb ook drie meegemaakt.
Nu. En het is nogal wat over het algemeen. Want het heeft veel effect. Er gebeurt van alles rondomheen. Thomas, jij kwam met dit idee. De laatste trainer die is ontslagen, denk ik, in jouw.
Ricardo
Moniz. Oh ja, precies. Ricardo was ik weer vergeten. Maarten, dat geldt voor jou ook.
Ja, ja.
Dat ging niet over één nacht ijs? Of was dat eigenlijk een klassiekertje?
Nou, het was. Ja, je voelde me alles aankomen.
Ja.
Ja?
Ja.
Zijn jullie bijvoorbeeld gekend in die beslissing? Of zelfs gevraagd om een mening hierover?
Ja.
Okay. Er is jou gevraagd door bestuursleden.
Ja.
En wat was de vraag dan?
Nou ja, hoe ik ernaar keek. Wat ik van hem vond als trainer.
En ben je voor je gevoel eerlijk geweest in je antwoord?
Ja, ik ben eerlijk geweest.
En wat was je antwoord?
Mijn antwoord was dat dat we op deze manier het seizoen waren begonnen. En dat ik wel achter Monique's ideeën stond. Maar dat ik... dat ik niet echt inzag of ontslag van de trainer ons echt heel veel verder ging helpen. Okay. Of dat echt voor ging zorgen dat we veel beter zouden gaan presteren.
Ja.
Uiteindelijk...
Uiteindelijk hebben ze dus niet naar jouw kant, want althans, het gaf geen doorslag, want ze hebben Monique ontslagen.
Nee, maar het was ook ver voordat hij uiteindelijk werd ontslagen. Dus dit was... Kijk, ik vind het altijd lastig, zo'n trainer ontslaan. Ik denk dat het vaker je club wat verder omlaag helpt dan omhoog. Maar dat is ook niet helemaal waar, want als je kijkt naar Feyenoord bijvoorbeeld.
Ja,
maar de uitzondering bevestigt de regel.
Maarten, als ze jou hadden gevraagd over Monique, en ga ik er nu even hypothetisch vanuit dat je totaal niet te spreken was over hem. Zou je dan aan het bestuur gezegd hebben, wat mij betreft moet hij eruit? Of zou je er toch moeite mee hebben?
Ik zou er wel moeite mee hebben, maar ik zou het wel gezegd hebben. Ik heb wel eens in zo'n situatie gezeten. Ja. Wij zaten bij Go Ahead Eagles.
Ja.
En daar hadden wij toen Leon Flemings als trainer.
Ja.
En daar is toen wel met contact geweest, weet ik, met een deel van de spelersgroep.
Ja.
dat is ook wel mooi. Die gaven vervolgens het advies om hem niet... wij gaven vervolgens het advies om hem niet de laan uit te sturen.
Ja.
En dat is toen alsnog wel gebeurd.
Mm-hmm.
dat is...
Het is wel een gewetenskwestie.
Zeker. Het is mij ook wel eens gevraagd. Bij Go Ahead Eagles, waar ik in die tijd aanvoerder was, werd me gevraagd wat ik hoe ik keek tegen de huidige trainer. En ik heb zelf altijd de neiging om het gevoel te hebben, we gaan het nog wel recht trekken.
Ja.
Op deze manier.
Ja, dat ik dus ook
is dat... ik denk dat het een eerlijke reactie is. Misschien komt het ook een beetje voort uit, omdat ik het best wel moeilijk vind om een trainer achter zijn rug om een beetje voor de bus te gooien. Maar ik heb het eerlijke gevoel dat ik altijd denk, ja, als we dit weekend winnen, wie weet. We doen er alles aan, wie weet trekken we het
dat is echt. Dat is echt het kenmerk van als je als ploeg er niet lekker in zit. Ja. Je ziet altijd de lichtpuntjes die de komende weken...
Maar het gevolg is vaak dat het dan eindeloos doormodderen blijft. Ja. Omdat bijvoorbeeld ik niet hard ben in mijn beslissing van... Nee, we moeten kappen met die trainer. Het blijft eindeloos doormodderen.
Ik denk eerlijk gezegd dat spelers het oordeel niet kunnen vellen.
Ja, dat vroeg ik me dus af. Denken jullie dat spelers objectief genoeg kunnen oordelen over het voortbestaan van een trainer?
Nou, als ik voor mezelf spreek, niet, denk ik eigenlijk.
Jij kan het niet.
Nee, ik vind het moeilijk. Ik word al best wel sneller wat pessimistischer. Ja. Niet in mijn gedrag en hoe ik me naar anderen opstel. Probeer ik altijd zo positief mogelijk te blijven. Maar ik heb al best wel snel, als we bijvoorbeeld 3-4 keer op rij niet winnen of het slecht doen, dat ik denk van... Dit loopt niet.
Die trainer moet eruit.
Ja, niet per se die trainer moet eruit. Maar gewoon de manier waarop we bezig zijn loopt niet. En dat is dan vaak een trainer die bepaalt natuurlijk de koers daarin. In ieder geval grotendeels.
Ja, maar je moet het ook wel een beetje matchen met de club. Dus bijvoorbeeld in dit geval met Ricardo. Dat is een trainer met best wel radicale ideeën op sommige vlakken. Ja. En als je als club besluit om hem aan te stellen. Dan ga je er in principe vanuit dat... Iemand met radicale ideeën gaat of heel goed presteren of heel slecht presteren.
Mm-hmm.
En onder Ricardo kregen we niet echt aan de praat. Dus dan hadden ze eigenlijk eerder al hun conclusies moeten trekken op dat gebied. Maar als speler, kijk, zo'n trainer die stopt heel zijn ziel en zaligheid erin. Dat zie je iedere dag. En hij is naar jou persoonlijk is het een wereldgozer. En zijn ideeën... Vond ik ook gewoon echt best wel mooi. En daar kon ik best van genieten.
Ja.
En je ziet gewoon dat het niet echt opgepikt werd door alle spelers. Dus dat we niet met z'n allen deden wat hij wilde dat we deden.
Ja.
En dan vind ik dat je als club moet ingrijpen.
Maar goed...
Hoe zit jij erin aan bord?
Nou, kijk... laten we wel eens de meeste wisselspelers in een team dat slecht draait... vinden de trainer een ongelofelijke klootzak.
Ja.
Zoals ik dan. Ja, vandaar mijn vraag.
Ik vind hem niet per se dan een klootzak, maar ik ben wel geneigd inderdaad dan om...
Wisselspelers hebben...
En ik weet ook van mezelf dat het misschien dan niet helemaal...
Ja, Kijk, spelers, ook basisspelers trouwens, als het gewoon niet loopt, veel spelers hebben de neiging om het, extern te leggen, om het ergens anders te leggen. Ja. De trainer bereidt ons niet goed voor, die trainingen zijn niet goed, hij moet weg, whatever. Vaak hebben wisselspelers vooral, jullie kennen dat ook wel, van het groepje spelers dat op de bank zit, dat aan het morren is, een beetje aan het lachen is, een beetje aan het zuigen is. Daar wordt altijd een beetje zo'n coalitie gesmeed van.
Wil ik me wel bij deze van distancieren?
Ja, nee, dat gebeurt niet overal, maar je voelt het toch aan alles. Ja, nee, ik ben zelf ook zo cynisch als de pest geweest op de bank. En voor Thomas geldt denk ik hetzelfde. We hebben allebei onder Pastoor gespeeld, waar je eigenlijk lyrisch over was. Ik iets minder, ik was niet heel kritisch. Maar op een gegeven moment heeft hij jou ook op de bank gezet.
Ja.
En ook daarin draai jij van mening na een tijdje.
Nou ja, kijk, ik ben nog steeds van mening dat hij echt de beste trainer is die ik ooit heb gehad. Maar ik vond de beslissingen die hij op dat moment nam, daar was ik het niet mee eens.
Ja.
Maar dat betekent niet dat ik vond dat hij ontslagen
moest. Dat is waar. Ik dacht hier aan. Wij speelden samen in die tijd bij Sparta. En voor jou was het geen topsituatie. Je zat veel op de bank.
Ja.
Voor mij was de situatie denk ik nog slechter.
Ja.
Ik was
vaak... Ook op persoonlijk vlak
kon ik niet goed. Kon ik niet goed met hem overweg. Ja. Ik vond het overigens wel echt een goede trainer. Dat vind ik nog steeds. Maar ik was regelmatig geblesseerd. Ik was ook lang geblesseerd. Vlak voor de winterstop. Waarin ik... tijdens mijn blessure, richting het eind, de mededeling van de trainer Pastoor kreeg. Je kan uitzien naar een andere club. Auto inleveren. Januari kan je vertrekken. Ga maar wat anders doen. Weet je, zo. Ik was het daar echt niet mee eens. Want voor mijn blessure speelde ik best veel en best oké. Maar goed, het was zijn beslissing en ik was daar echt van ontdaan. Maar een week later spelen wij... ik was nog steeds geblesseerd. Jij zat denk ik op de bank. Spelen we Feyenoord thuis. Ja. We verliezen met...
7-0.
7-0 of 8-0. Ja. Pastoor ontslagen.
En ja, weet je ook nog hoe we dat... ik weet nog precies hoe ik erachter kwam. Ik kwam thuis 's avonds en ik zat gewoon Fox te kijken. En ik zie in één keer daar beneden op die banners... Alex Pastoor ontslagen bij Sparta. Dus,
maar wat ik ook nog weet is... Jij stuurt mij die avond een appje. Vriend... Het spel is op de wagen.
Ja.
Zoiets.
Ja, ja.
En ik zat bij mijn ouders thuis en ik dacht, waar heeft hij het over? En ik begreep toen, oké, Pastoor is ontslagen.
Ja.
Maar wat voor mij heeft het letterlijk betekend, dat ik 2 dagen later op de club kom en dat het bestuur tegen mij zegt...
Don Leo.
Don Leo onder andere. We willen helemaal niet dat je vertrekt. Ja. De trainer is weg, ga voor je kansen. En dit geldt ook voor Thomas.
Ja, dit was voor mij exact hetzelfde. Dus ik had nog met Alex daarvoor een gesprek gehad en die had heel eerlijk tegen mij gezegd, ik wil liever niet dat je gaat, maar... Ja. Ik snap dat je niet in de ideale situatie zit. Dus als je iets moois tegenkomt, dan moet je lekker gaan.
En voor mijn geval, ik verander van op dat moment van een nietsnuttige geblesseerde speler die weg mag...
Ja.
Tot potentiële basisspeler van Sparta 1 in de Eredivisie.
Ja.
Even een side note. Het heeft ons uiteindelijk ook aan Dick Advocaat en Korpot gebracht. Toch, uiteindelijk heeft het ook ons Korpot opgeleverd.
Ja.
Maar om maar te zeggen... wat zo'n beslissing voor mijn individuele carrière... en misschien die van jou heeft betekend. Want in het vervolg heb ik, weet ik veel, 2,5 seizoen bij Sparta gespeeld als basisspeler. En als Pastoor niet was ontslagen, had mijn wereld er heel anders uitgezien.
Ja.
Ik heb zelf nog een keer iets pijnlijks meegemaakt. Ook was in mijn tijd van Go Ahead Eagles. Ging ook weer slecht. Ik heb zoveel verloren in mijn leven. En elke keer maar weer uitleggen dat je achter die trainer staat. Dus ik word... wij verliezen op zaterdagavond.
Bij publiek, bij uitwedstrijd.
En weer die bus. Uit die bus en dat publiek toespreken. Maar goed, wij verliezen op zaterdagavond van PSV. Zoveelste nederlaag. Troosteloos. 0-3 thuis, weet ik veel. En ik moet de volgende ochtend naar de tafel van Kees. Programma van Kees Jansma, Talkshow over voetbal. Waarin een beetje spreken over de situatie en het verhaal. Er wordt mij natuurlijk ook voorgelegd. Goh, hoe zit dat nou? Hans Kraaij vraagt op de man af. Sta je nog achter de trainer? Volgens mij was het Foekenboy. Sta je nog achter de trainer? En ik zeg natuurlijk een beetje zalvend verhaal. Ik sta er ook een beetje achter. Maar je gaat altijd een beetje zalvend zijn in de pers. Van nou ja, goed. Ik heb het gevoel dat we nog kunnen omdraaien. En ik geloof er nog in. En wat gebeurt er tijdens die uitzending waarin ik dat verhaal zit te vertellen? Ik was aanvoerder van het team ook nog.
Nee.
Foekenboy is ontslagen. Oh. Ja, dat was ook niet top hoor. Dat was ook niet best hoor.
Maar zo'n sfeer op een club is... In ieder geval vind ik echt apart, man.
Ja.
We hadden dit jaar dan met Ricardo. Die werd... wat was het? Ik heb het wel eens eerder gezegd. 12 uur nadat ik mijn debuut maakte... werd hij de laan uitgestuurd. Zaten we daar 's ochtends.
Ja.
En dat is zo'n... Ik vind dat zo'n... Ik heb het ook drie keer meegemaakt.
Ja, het is hartverscheurend.
Ja, het is echt hartverscheurend. Is, als je die man dan daarna ziet staan in zijn kuifpakkie.
Ja, en iedereen...
een knuffel geven en
praten. Hij nam wel afscheid en hij sprak jullie toe. En,
en ook op de manier waarop hij dat het hele jaar heeft gedaan. Van jullie gaan dus omdraaien.
Bij hem was
het
ook zo mooi, jongen. Ja, ik heb hem toen die avond nog gebeld. Gewoon nog even met hem gesproken, zeg maar. Over. Dat vind ik altijd netjes. Omdat toen zei hij, het maakt niet uit. Ik ben kapot. Ik zit aan de grond. Maar jullie gaan het omdraaien. Dat voel ik. Dat voel ik aan alles.
Dat is mooi.
En daar bleef hij gewoon.
Dat is mooi. Want dat zei hij ook. Hij zei dat iedere dag tegen ons. Ook toen hij trainer was. Zo, dat hij dat daarna dan ook
doet.
We gaan
het omdraaien.
Zo'n trainer draagt voor mijn gevoel de hele druk van die club op zijn schouder, op zijn rug. En dat zeker bij een club waar het publiek een grote rol speelt. Zeg Feyenoord, zeg NAC, whatever. En dan gaat het fout en de trainer is altijd kop van jut en er wordt gefloot en die man steekt ziel en zaligheid in die club en wordt dan ontslagen en blijft met lege handen achter. Het is altijd een beetje treurig op persoonlijk vlak. Het is gewoon best wel pijnlijk om te zien gebeuren.
Ik heb het ook meegemaakt met Gert Kruijs, dat was echt hetzelfde. Ja. Die is in de tijd bij Sparta echt 20 jaar ouder geworden.
Ja, gefileerd. Ja, dat gebeurt gewoon.
We hadden bijvoorbeeld bij Heerenveen, hadden we Dwight Lodewegers. Ja. En dat was mijn eerste jaar daar. Echt een fantastisch seizoen. We verloren de finale van de playoffs van Vitesse.
Ja.
Was met Oet, Simon Tern was toch goed, Sam Larsson, Joey van den Berg, De Roon, noem maar op. En het seizoen daarna gaat De Roon vertrekt naar Italië. En ze halen geen echte vervanger meer. Dus Van de Bomen gaat op zijn plek spelen. En we beginnen het seizoen echt abnormaal goed qua veldspel. Maar dan gaat in de rust van de tweede wedstrijd uit mijn hoofd. We spelen eerst al fantastisch tegen Zwolle. En daarna in de rust, ik weet niet wat er gebeurt, maar tweede helft, kastje naar de muur getikt.
Ja.
En we raken gewoon geen bal meer. Mm. Zeven wedstrijden lang. En bijvoorbeeld Lodewegers werd echt op handen gedragen. Het jaar daarvoor en in het begin.
Ja,
zo'n man daarna uitgefloten. Constant. Dat gaat dan ook zo...
Ja.
Ja, ik had want dat is ook echt een hoe je hem op televisie ziet. Mm-hmm. Dat is ook hoe die het is echt gewoon zo'n lieve, echt een lieve man.
Ja,
en een ontiegelijke voetbalfanaat. Ja. En precies wat jij net zegt, het heeft echt iets hartverscheurends om zoiets te zien.
Je hoort dan in het buitenland wel eens verhalen van een spelersgroep die zo pal voor een trainer gaan staan. En zo'n trainer staat op wankelen. Volgens mij is in Spanje een keer gebeurd dat de selectie opstaat en zegt: jongens, het bestuur kan lullen wat ze willen, maar deze trainer is onze trainer. En hij blijft onze trainer.
Ja.
Ik heb zelf het gevoel dat in Nederland op een of andere manier niet gebeurt, of bijna niet gebeurt. En waar zou dat in zitten?
Ja, ik denk dat iedereen gewoon voor zijn eigen baan kiest. Dus
Nederlandse spelers.
Ja, en dan zijn er misschien een stuk of acht spelers die voor zijn trainer gaan staan. Maar, degene die niet of weinig spelen, die kiezen altijd voor zichzelf.
Dus
of ze het nou eens zijn met wat de trainer doet of niet.
Exact. Dus conclusie eigenlijk, trainers of spelers zijn over het algemeen niet in staat. Laat ik zeggen, Nederlandse spelers zijn over het algemeen niet in staat om... de situatie van de trainer objectief te beoordelen.
Nee, dat sowieso niet. Ja, maar ik vind objectief, ook... Maar toen bij Sparta ook... Alex Pastoor, die werd toen... 3 uur na die nederlaag tegen Feyenoord werd hij ontslagen.
Ja.
En toen beweerde het bestuur de dag daarna met een droge ogen dat die beslissing niet op basis van emotie genomen was.
Ja, maar kijk,
je verliest met 7-0 van Feyenoord en binnen 3 uur is de trainer ontslagen. Ja, en dan zeg je dat er helemaal geen emotie in het spel is.
Ja.
Ik bedoel... een beetje waardigheid.
Ja.
Maar om terug te komen op jouw vraag, Bart. Ja. Ik vind, je hebt gewoon een... er zit een bepaalde structuur in een club.
Ja.
En iedereen heeft daarin zijn eigen functie. En de functie van bijvoorbeeld het bestuur...
Ja.
is gewoon een trainer beoordelen.
Ja.
Klaar, en van de technisch directeur.
Maar het is...
Kijk, ik snap wel, je kan wel overleggen met spelers en vragen. Maar dat moet... Ik vind niet dat dat doorslaggevend moet zijn.
Maar hoe vaak zie jij een technisch directeur die er bovenop zit op trainingen? Die volgt wat er gezegd wordt, die volgt wat er besproken wordt. Die niet alleen dus de wedstrijden ziet, maar ook de trainingen ziet, de besprekingen meemaakt.
Is dat nodig?
Voor een objectieve beoordeling zou ik wel willen dat degene die moet beoordelen van alles op de hoogte is.
Maar is de meest objectieve beoordeling niet gewoon het resultaat?
Ja, het resultaat op het veld.
Ja.
Ja, dat
en
is
de manier
lastig.
Waarop, toch ook wel.
Ik denk hoe meer je erbij betrokken bent, hoe minder objectief je wordt. Maar
ik heb nog nooit een technisch directeur gezien die bijvoorbeeld met een bespreking in de kleedkamer zit.
Ja, niet in de kleedkamer. De technisch directeur van Sparta is redelijk dicht bij de spelersgroep. En dicht bij de trainers en de beslissingen van de trainers. Dus ik denk dat hij een goed beeld heeft bijvoorbeeld. Maar meestal zijn het een soort managers die bovenin ergens een beetje bivakeren, de wedstrijd kijken, een beetje borrelen met sponsors en uiteindelijk de knoop
moet dat er ook nogal hoop gebeurt zonder dat je dat ziet. Ik denk dat de technisch directeur normaal gesproken ook gewoon best wel veel overleg hebben met trainers. En dat zien wij natuurlijk niet.
Voorop staat, ik ben blij dat de beslissing vaak voor mij wordt genomen. En dat bestuursleden die knopen
ja,
te door.
Want het is een
moeilijke job. Ja, nee, ben ik mee eens.
All right. Dan
klap hem gelijk door naar de volgende rubriek, of niet?
Ja, gelijk. Ik zit op een fucking bruggetje van jou te wachten.
Oh ja, shit, ik moet een bruggetje maken.
Ja, man. Ja. Jezus. Ja,
even tussendoor, jongens. Die maan is echt mooi, hè?
Ja. Ja.
Over die maan gesproken. Ik heb nagedacht over het probleem.
Ja.
Hoe gaat FC Afkikken de zomer door?
Ja. De oplossing.
De oplossing.
Ik heb een heel lijstje gemaakt, maar dat is natuurlijk niet eerlijk.
Nee, we houden voor de goede orde, we houden de stand bij. We hebben vorige week besproken hoe we de competitie moeten eindigen. Ik vond persoonlijk dat ik zelf grote kans maakte op de overwinning.
Maakt hij ook.
Stak er een stokje voor. Heet het zo?
Ja, je maakt een grote kans. Maar ja.
Voor wat het waard is, ik sprak 2 dagen daarna mijn vader en die zei, ja, leuke oplossing. Maar ik vond die van Bart leuker. Dus, ja. die ging wel voor het toernooitje met een patatje en een aardje.
Maar goed, deze week is het weer wat anders. Wij zitten toch een beetje de mannen van FC Afkikken, onder wiens vleugels wij deze podcast maken.
Hoe is het eigenlijk met je fiets, Bart?
Ja, goed.
Ja, even tussendoor.
Ja, doe het eerst even. En hoezo ben je eigenlijk gaan fietsen?
Nee, eerlijk is eerlijk. Goed verhaal. Ik heb, althans vorige week heb ik verteld dat ik een racefiets op de kop had getikt een tijdje geleden. En dat die van de aardbodem is verdwenen toen ik hem bracht naar een loesje fietsenmaker. Die vervolgens mij wegdrukt 3-4 weken lang en nooit meer opneemt. Ik vergat erbij te zeggen dat die fiets ook nog een soort erfstuk is. Een erfstuk van belang is die ik van iemand heb gekregen. Dus ik moest er echt zuinig op zijn. Maar die fiets is van de aardbonen verdwenen, dacht ik. Tot ik vanmiddag op de scooter langs mijn fietsenzaakje reed voor de zoveelste keer. En de deur stond eindelijk open. Dus ik denk, nou, dit is mijn kans. Want ik heb zo vaak gebeld. Ik loop naar binnen. En ik moet zeggen, ik sta inmiddels aan de kant van de fietsenmaker. Er was van alles aan de hand met de bedrijfsleiding. En er was geen gereedschap en weet ik veel wat. Ik heb nu een privénummer gekregen van een andere fietsenmaker. Die eraan gaat sleutelen. En
hij is er nog.
Hij heeft gezegd, ik zag hem hangen aan zo'n stellage. Okay, gelukkig. Dus ik slaakte een kreet van opluchting. Mijn fiets is er nog en hij wordt daar gesleuteld. Over een week is hij er. Tot slot.
De oplossing.
Ja, het ding was, we gaan FC Afkikken, die gaan een voetballoze zomer tegemoet. En eerlijk is eerlijk, dat is een beetje waar ze het van moeten hebben.
Ja, zo voetballoos is die dus niet als we in halverwege juni weer kunnen beginnen.
Dat is waar, maar
we
gaan
er licht 2 maanden.
In dit topic gaan we er even van uit dat er niet meer wordt gevoetbald deze zomer. En Maarten, jij hebt de oplossing.
Nou ja, wat is nou het televisieprogramma wat nou echt lekker wegkeek bij het avondeten of net na het avondeten? Man bijt hond.
Oké, ik dacht zelf aan Met het mes op tafel, mijn lievelingsprogramma. Maar jij zegt
ook
man
een hele goeie.
Ja,
Man bijt hond. Dus ik stel voor dat de Godfather of podcast, Neil Petersen, ook wel Gams genoemd door jullie, met een bepaalde man bijt hond variant gaat komen.
Nice.
Wat we gaan doen, ja, we zitten natuurlijk straks in de 1,5 meter samenleving. Mm-hmm. Dus hij kan moeilijk bij mensen gaan aanbellen en zeggen van, is het goed als ik aanschuif? Dus wat Neil moet gaan doen, is gewoon skypen met een willekeurige voetballer. Die gaat zijn
hij kan toch op afstand gewoon interviewen?
Dit is toch even mijn oplossing, of niet? Wat hij gaat doen...
Thomas
wat
Melvin.
Ik vond hem goed.
Wat die voetballer gaat doen, is... ja, dat was een van mijn andere oplossingen. Maar ik mag hem eens kiezen. Wat die voetballer gaat doen, is zijn favoriete maaltijd bereiden.
Ja.
En hij heeft van tevoren aan Neil doorgegeven wat Neil moet halen om ook die maaltijd voor te bereiden.
Ja.
Dus Neil gaat hetzelfde koken. Dit wordt natuurlijk allemaal gefilmd.
Ja.
Daarna gaan ze dus gewoon opeten. Hebben ze een gezellig, echt man bij het hond gesprekje.
Ja.
Hoe is je dag geweest? Is het gezellig eten? Hoe gaat het met je vrouw? Ja. Hoe gaat het met je kinderen?
Bal bij het hond.
We gaan door. Om vervolgens af te sluiten met wat ik de mooiste rubriek aller tijden vind. De Babbelbox.
De Babbelbox.
Moet Neil in de voorgaande week wat een soort Babbelbox fragmenten gaan verzamelen over die desbetreffende speler. Mm. Op bijvoorbeeld social media of gewoon app. Ja. Via door mensen wat dingen te laten inspreken.
Ja.
En ik denk dat dat toch wel een heel goed bekeken show.
De revival van Man bij het Hond.
En anders ga ik in ieder geval kijken, Neil. Hè? Dat je het weet.
Oké. Okay. Mooi. Thomas.
Ik had iets heel anders. Ik heb me laten inspireren door de Godfather of podcast ook. Die heeft een podcast met waarin zij zichzelf de adviseurs noemen. Daarin geven zij advies over het inzetten van zuurverdiende centen bij Toto, weddenschappies.
Ja, ja.
En ik heb me ook laten inspireren door een prachtig Twitter-fenomeen. En dat is namelijk Jordi Yamali, die de afgelopen weken furoren maakt op Twitter met zijn FM-prestaties.
Door Jordi ben ik begonnen aan FM en dat heeft me hele week opgeslokt.
Ik heb niet naar zijn stream zitten kijken, maar ik heb wel zitten genieten van alle afbeeldingen en alles wat hij erop gooit. Dat vind ik echt prachtig. Maar ik dacht bij mezelf, nou, we hebben nu in ieder geval 2 maanden waarin niet gevoetbald wordt.
Ja.
Nu is zelfs de bedoeling dat we in juni beginnen en dat de transfer deadline of dat de contracten aflopen. Dus dat clubs voor een ongelooflijke uitdaging staan. En waarom kunnen we de adviseurs, in dit geval SV Afkikken, niet gewoon per club een ideale selectie laten samenstellen? En daarin gebruiken ze de clubwatchers van die clubs. Dus die laten ze meehelpen, misschien supporters van die clubs. En dan gaan ze gewoon kijken van welke contracten lopen eraf.
Mm-hmm.
Welke spelers zijn interessant. En dan maken ze gewoon een... stellen ze eigenlijk gewoon een soort selectie samen voor iedere club van de Eredivisie.
Ja, betaalbaar. En,
ik vind het nu alweer een beter idee dan mijn eigen.
Ik ben er nog niet over.
En dan gaan ze gewoon... ze gaan eigenlijk in de schoenen van de technisch directeur staan. En ze gaan gewoon de betaald voetbalclubs adviseren welke spelers ze zouden moeten halen. Welke spelers ze zouden moeten hun contract moeten laten verlengen.
Een soort data scout / FM.
Je kan het ook leuk interactief maken, denk ik.
Ja, het hoeft niet eens per se op basis van data. Het kan ook gewoon zijn dat iemand toevallig nog een leuke speler weet. Dat lijkt mij een mooi plan om dat uit te
voeren. Okay. Staat genoteerd.
Bart.
Ja, ik heb het idee, FC Afkikken gaat op zoek naar de meest allround voetballer van Nederland. En ze moeten het doorgaans hebben van voetbal, van voorbeschouwingen, nabeschouwingen, transferperikelen, eindeloos gelul over voetbal. Maar voetbal mag niet meer. Maar wat er wel mag zijn een hele hoop andere sporten die ik zo had bedacht. Ik zou zeggen, we gaan een soortje voetballers selecteren die zich hiervoor aanmelden. En we spelen een toernooitje met, andermaal een toernooitje, met verschillende disciplines. Tennis kan natuurlijk nog.
Cricket.
Ik zat aan tijdrijden te denken. Helm op, proloog, helmpje op.
Even tussendoor. Ik denk dat ik de enige voetballer ben die ook op het hoogste niveau cricket van Nederland ooit actief is geweest.
Oh ja, ja, ja. Jij hebt ooit in de Eredivisie van cricket
ik ben een keer ingevallen.
Ja, dit is waar.
Ja, bij VOC, spelen ze ook cricket en dat is een van de topclubs van Nederland.
Sloeg je in een modderfiguur of deed je mee in het...
Het verhaal wordt alleen nog maar mooier. Okay. Ik zat gewoon te kijken. Ik zat lekker op het balkon daar in het zonnetje en ik had nog niet gedronken. En op een gegeven moment raakt een van die spelers van VOC, die raakt geblesseerd. Die krijgt een bal op zijn schouder of zoiets. Ja. En die aanvoerder die loopt naar de tribune en ik zie hem zo die tribune afzoeken. En hij stopt bij mij en zegt, hey Thomas, heb jij gedronken? Ik zeg, nee. Hij zegt, ja, kom. Dus ik kreeg snel een cricketkloffie aangehezen en ik werd in het veld gezet. En bij cricket heb je 2 disciplines. Je moet fielden en batten. Nou, ze waren al klaar met batten, gelukkig, want daar kan ik echt niks van. Dan moet je de bal slaan. En dan moest je dus in het veld staan, dus dan ben je gewoon veldspeler. Dan moet je eigenlijk wachten totdat de bal jouw richting opkomt.
Zoals je met voetbal altijd doet, in principe.
Na 5 minuten kwam die bal mijn richting op en ik ving hem. En toen bleek achteraf van de wedstrijd dat ik de beste cricketer van Nederland had uitgevangen. Tom Cooper heette die. Kan je opzoeken? Die gast heeft nog in Australië gespeeld. Heeft een prachtige cricketcarrière gehad. Tommy Cooper, die heb ik uitgevangen bij WC. Maar goed, ga verder.
Het is een woeste inbreuk in mijn geniale plan, maar het is goed verhaal. Het is goed verhaal. Wat gaan we doen? Ik richt me ook vooral op... ik heb ook gedacht aan de transfervrije spelers. Jongens zoals Maarten bijvoorbeeld, die naastig op zoek zijn naar een club komende zomer. En die toch iets van hun kwaliteiten willen etaleren, maar dat niet op het voetbalveld kunnen doen. Dus met een interdisciplinair toernooitje waarin we gaan tennissen, cricketen, tijdrijden, potje FIFA had ik nog bedacht. Of een skislalom. verschillende disciplines. En dan kunnen ze daar ook nog hun voor- en nabeschouwing op kwijt. Dan kunnen ze uren en eindeloos
allemaal tijd... sporten met de anderhalve meter.
Anderhalve meter afstand. Daar gaat het natuurlijk over. En ze kunnen eindeloos hun voor- en nabeschouwing, transferperikelen, alles erop kwijt. En die jongens die even zonder club zitten, die voetballers, kunnen op een alternatieve manier toch laten zien over wilskracht, discipline, inzet, et cetera, te beschikken. Dus dat is mijn plan om de zomer
Leuk,
door
Bart.
Te komen.
Gaan we stemmen?
We gaan stemmen.
Mag Vriends beginnen, denk ik.
Ja. Ik ben ook wel gevoelig voor de revival van Man bij het Hond.
Yes!
Die heb je ook gewoon... Ja, ik moet zeggen, vorige week...
Dit is gewoon medelijden.
Ja, vorige week sprong de tranen in mijn ogen. Maar je hebt wel gewoon echt die rug gerecht. Ik zag al je was een beetje gespannen bij binnenkomst af. Ja, ik moet met iets komen. Ik vind Man bij het Hond... ik had er ook nog mee in gedacht dat je een heel lijstje had gemaakt van andere oplossingen. Maar ik kan goed leven met Man bij het Hond. 3 punten voor Maarten van mij.
Yes. Dan moet ik gaan stemmen. Sorry Bart, maar...
God.
Mijn voorkeur gaat naar Thomas, zijn voetbalmanager / technisch directeur / adviseur.
Ja.
De adviseurs.
Oké.
Ja, dan steven we af op een gelijkspel.
God.
Dat meen je niet. Ja, maar ja. Dit doe jij gewoon om je eigen kans op overwinning. Alleen om je eigen kans op overwinning nog in leven te houden.
Dan moeten we volgende week de iets aan veranderen. Dat iedereen direct zijn eigen oplossing
We kunnen op Twitter vragen of weet ik hoe dat werkt. Op social media of er mensen willen stemmen op dit.
Ja, dat kunnen
we kunnen
wel
ook
doen.
Een alternatief voorstellen. We gaan doen een potje rock, paper, scissors doen. De winnaar krijgt 3 punten.
Ja, daar ben ik het wel.
Ja, toch, laten we
3, 2, 1... Oh! Fuck it met de 3 punten.
Fuck it met een schaakje.
Nou, dit is... ik geloofde nooit in karma, maar nu wel.
Oké.
Goed, is dit de logica van Tobias Kleiweg? Optima forma of niet?
Ja, Tobi, ik heb gewonnen met schaar.
Ja, we hebben een teamgenoot, Tobias Kleiweg. Ja. En Tobias studeert ook economie of bedrijfskunde volgens mij aan de Erasmus Universiteit.
Dat zegt hij tenminste.
Ja, want hij deed ook altijd mee met kaarten en dan maakte altijd de grap dat hij... een stoeltje pakte, de lift naar boven pakte op de Erasmus Universiteit en dan op het dak ging zitten, zodat hij op de Erasmus Universiteit zat. Maar hij kwam dus met het verhaal dat als je schaar doet, dat de kans groter is dat je wint.
Ja, er zijn echt onderzoeken naar gedaan.
Maar het is net bewezen. Want,
maar wij spelen altijd met, we hebben het eerder over gehad, toch met die tafels om het opruimen.
Ja.
En hij bleef echt stevast schaar doen. Altijd. Ja. En ja, dat is natuurlijk zo lekker om over te zuigen. Maar nu, Tobias, deze was voor jou. Dat is mooi. Laten we even een rondje tipjes doen. Aanradertjes?
Ja, ik heb ook wel zin in een interviewtje als ik eerlijk ben.
Ja, interview hebben we ook nog. Je hebt helemaal gelijk. Dat gaan we eerst doen.
Ik ben benieuwd. Jij hebt er eentje mee.
Je hebt helemaal gelijk.
Ja, kijk, toch een beetje in de lijn van de afgelopen weken. Waarin wij ons oud-teamgenoten toch oeverloos hebben zitten beledigen hier. Nou goed, Thomas. Roy Kortsmit hebben we eerst gehad, die een echt schitterend interview had. We hebben vorige week een oud-teamgenoot van Maarten gehad. Dat was
Ralf Suntjes.
Ja. En ik heb een bewonderend teamgenoot, zo kan het ook. Een bewonderend interview van een oud-teamgenoot van mij. Dat is Alex Schalk, de bomber van Breda, heb ik mee gevoetbald. Geweldig leuke gozer, maar hij speelt in de tijd van het interview in Schotland, bij Ross Country. Hoog, diep in de Schotse hooglanden, de countryside van Schotland, waar natuurlijk geen flikker te beleven is. Er is een interview in Nederland waarin hij dat verteld heeft, eigenlijk min of meer van we vervelen ons de kleren, er is niks te doen. En hij wordt geconfronteerd met dat interview, want het is in Schotland, is dat beland. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet zozeer om wat hij zegt, maar vooral op de manier waarop hij het zegt, waarin hij blijk geeft zich wel degelijk thuis te voelen in Schotland.
I think it's ridiculous the way it's been put out there. That was obviously never our intention. We did an interview 3 weeks back with a Dutch journalist, came over to just see how we lived up here in comparison to what we used to live in Breda, because I know Kenny since we were 15. We've been together since we were 15, playing in the youth academy. We're just like a fun type of story, short stories about back in the day, about how we lived together, how we played together in the first team in Holland, and now ending up here together again.
En hoe lang voetbalde hij in Schotland?
Hij
speelde
echt 4-5 maanden in Schotland. Ik vind het zo.
Dit is geniaal.
Dit is zo goed gedaan. Maar je hebt integreren in een land en je hebt assimileren, wat gewoon zoiets is als gewoon totaal meedoen met hoe het land leeft, hoe ze praten, hoe ze het doen. Alex heeft gewoon zichzelf een heerlijk dik Schots accentje aangemeten.
Maar ik denk, als ik hem niet zou kennen, dan zou ik geloven dat dit een Schot is.
Hij is toch heerlijk, man. En ik heb even zitten kijken. Hij speelt nu bij Servette in Zwitserland, waar ze deels Franstalig, deels Duitsstalig zijn. En ik heb hem dit in het Frans en in het Duits gezien. Ja, maar dat is zo goed, man.
Hij heeft gewoon ook nog bizarre talen.
Ja, maar het is een mooi ventje. Hij komt gewoon uit Breda en... ja, ik vind het zo mooi dat je dan naar Schotland vraagt. Misschien is het ook een beetje om de supporters te pleasen. Dat sluit ik ook niet uit.
Ja, maar ik zou het niet eens. Ik denk niet dat ik zou kunnen.
Nee, ik ook
niet. Het is echt heel goed gedaan.
Een van mijn favoriete films is Trainspotting.
Ja, ja, ja.
Daar praat ze natuurlijk ook super Schots aan. Ja. En dat probeer ik wel eens na te doen. Maar ik krijg het niet voor elkaar.
Nee, ik ook niet.
Ik heb hier wel respect.
Ik ook. Ja, oprecht grote bewondering voor Alex Schat. Voor dit.
ik had stiekem misschien toch op iets anders gehoopt. Maar dit was, dit was geniaal.
We moeten er even afsluiten, denk ik.
De tips denk ik nog.
Ja, leuk toch?
Zal ik even een paar boeken...
Fokker zit al, die wilde al volgens mij beginnen met de tips zelfs vandaag. Dus die heeft de goeie.
Een paar boeken. Ja, ik heb er even een aantal. Voor degene die echt een goede maatschappijanalyse wil lezen... kan ik de essay van Bas Heijnen, genaamd Mens om Mens, aanraden. Het is in het begin even een beetje erin komen, maar uiteindelijk is het heel scherp en... Ja, super actueel met hoe...
Filosoof, toch?
Als ik het goed heb wel. Mm-hmm. Hoe om te gaan met verschillende nieuwsbronnen nu. Met dingen waar we het net over gehad hebben. Zoals die trollenlegers van de Russen die fake nieuws verspreiden. En wat voor invloed dat heeft op mensen. En hoe je met hele sceptische mensen daarin om kan gaan. Dat vond ik heel goed. Maar ik ben nu bezig in Freakonomics.
Mm-hmm.
Is een... Dat is een boek over van een econoom. Hij is een econoom officieel, maar hij heeft een totaal niet traditioneel economisch aanpak.
Ja.
Maar wat hij doet, hij gaat als een soort detective te werk.
Ja.
Hij ziet een economisch probleem of een maatschappelijk probleem. Ik kan het best misschien gewoon uitleggen. Op een gegeven moment was er in de jaren 90 in Amerika een hele sterke stijging van het aantal moorden. In steden. En dat bleef maar doorgroeien. Er werden maatregelen genomen. Strengere straffen, meer politie op straat, noem maar op. Had geen enkel effect. Het bleef maar groeien. Dus kwam men tot de conclusie... Weet je, onze steden raken steeds meer dichtbevolkt. We krijgen meer suburbs, achterstandswijken. Dit is nou eenmaal iets wat erbij hoort. Dit blijft gebeuren. Hier kunnen wij niks tegen doen. En... Een aantal jaar later, uit het niets, begint ineens dat aantal moorden echt drastisch af te nemen. Zonder dat er hele specifieke maatregelen zijn genomen. Dus die mensen, weet je, al die politici en noem maar op daar, van oké, top, maar weet je, hoe kan dit? En hij heeft uiteindelijk het verband gelegd dat er een x-aantal jaar daarvoor in die bepaalde deelstaat waar het om ging, het abortusrecht was ingevoerd. Dus dat bleek er groeide gewoon veel minder potentiële er werden veel minder potentiële moordenaars geboren. En zijn boek staat dus helemaal, of dat boek staat helemaal vol met zulke verbanden ook. Ik legde net aan jullie uit hoe ze met een bepaald algoritme leraren te pakken krijgen die cheaten met testen en toetsen. Terwijl je van tevoren, als je dat zit te lezen, dan denk je van... Ze kunnen misschien statistisch aanwijzen dat er gecheat wordt.
Ja.
Maar hij gaat nooit kunnen bewijzen wie dat dan gedaan heeft. Ja. Maar dan vindt hij toch een manier. Het is echt een soort economisch detective.
Freakonomics.
Freakonomics, ja.
Nice. Cool.
Zit er goed in.
Leuk. Ik ga beginnen, toch? Ik heb een, ik heb iets... Ik heb een paar darlings moeten killen, want ik heb er een hele hoop. Maar deze is mooi. Ik ben een tv-kijker en ik ben gewezen op... ik geloof dat het heet... Over vaders en zonen. Dat is een programma wat Hugo Borst maakte.
Ja, ja.
Over vaders en zonen. Dus ik denk dat het 10 jaar geleden is. Maar dit is een beetje de tijd om oude tv-shows uit de kast te halen.
Ik heb wel eens een keer die met John van Lottem.
Die jongen. Ja, er is één aflevering. Die heb ik zitten kijken met John van Lottem, de tennisser.
Ja.
Met zijn vader. Het gaat over vaders en zonen. En die van Lottem die heeft een tyfus hekel aan zijn vader. Want die heeft hem gedrild en gekleineerd en op een kostschool gezet. En je voelt een beetje dat Andrew Agassi verhaal. We hebben het er ook wel eens over gehad.
Dat...
Gewoon een hekel aan tennis en een hekel aan zijn vader gekregen. En die ontmoeten elkaar weer. En Hugo is er echt goed in. Dus hij interviewt zowel John van Lottem, die boos is op zijn vader. En zijn vader die ondertussen een soort hersenbloeding heeft gehad. En een beetje gehandicapt en sentimenteel wordt. En ongelooflijk veel spijt heeft van wat hij eigenlijk zijn kind heeft.
Die garage, toch?
Ja, man. En hij is kind al die hij heeft zijn kind gewoon een best wel treurige jeugd gegeven en dat alles om van hem een proftennisser te maken. En dat was echt ik heb vorige week zitten kijken, was echt een bijzondere aflevering tv die je niet veel meer ziet, moet ik zeggen.
Ja, klopt, bijzondere
to.
Ik heb van de week De Slag om Texas zitten kijken.
Ja, ik ook gekeken.
Een programma van Elko Bos Rosenthal, die dan in Texas een beetje op zoek gaat. Die gaat een beetje kijken hoe... Hij zegt dat Texas eigenlijk een beetje een voorloper is ten opzichte van alle andere Amerikaanse staten. Op politiek gebied, maar vooral ook op het gebied van de populatie. En ik heb daar 3 maanden gewoond. En hij ging naar Houston, dus dat vond ik wel interessant om te zien.
Jij zat in
maar
Houston, toch?
Ja, ik heb in een voorstadje van Houston.
Je hebt daar gevoetbald, hè? Tijdens.
Ja, heb ik 3 maanden gevoetbald, ja. Ja, een geweldige plek om te wonen. Houston en Austin, de hoofdstad van Texas, is nog 10 keer mooier. Texas is best wel staat te boek als best wel een republikeinse staat. En best wel conservatief. Maar Austin daarentegen is de hoofdstad van Texas. En ik heb nog nooit een linksere stad gezien dan Austin.
Nee, maar dat is precies wat ik heb het ook zitten kijken. En dat is een beetje wat me bekroop ook. Dat beeld begint achterhaald te raken. Van dat republikein rechtsconservatieve
Texas ligt aan de grens. En dat is gewoon een hele multiculturele staat geworden. Heel veel Mexicaanse mensen. Of ja, gewoon heel veel mensen vanuit Zuid-Amerika. Die zijn daar, die hebben zich daar gevestigd. Dus... wat ze in die aflevering ook zeggen is, de witte man, dus eigenlijk Trump-stemmer, die sterft uit in Amerika. Ja. En dat is nu in Texas al te zien. Je ziet dat de minderheid wordt nu de meerderheid.
Ja.
Dus dat betekent ook een verschuiving op politiek gebied. Maar vooral in de grote steden zie je gewoon dat gewoon een enorme mengelmoes wordt van mensen. Die daar echt op een mooie manier met elkaar, met elkaar leven. Dus ik heb daarvan genoten.
Mooi.
Klinkt goed. Yes. Je hebt me ook gezien, Bart.
Ja, zeker. Ik vind alleen die Ilko Bos van Roos, dat is een serieuze man.
Ja.
Lacht zo weinig, man.
Ja, dat is grappig.
Kijk zo serieus
ik
heb niet in de tijd. Ik wil niet een lol maken ook, man.
Ja, maar daar gaan we in Nederland natuurlijk ook wel een beetje heen. Ik bedoel, de Nederlander is de voor origine Nederlander, die is gewoon nu nog in de meerderheid. Maar op een gegeven moment gaat alles met elkaar mixen en mengen. Ik vind
dat precies
mooi.
Ik vind het heerlijk, maar... En dat is precies waar heel veel rechtsconservatieve mensen exact bang voor zijn. Ja. Zeg maar goed, het zit wel heel ver in de rechterkant. Maar de rassenvermenging die ook Nederland ten prooi gaat vallen in hun ogen.
Waarom zou je daar bang voor zijn?
Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen... ik heb het hier bijvoorbeeld met mijn moeder best wel vaak over. Ja. Want die kan zich echt zo groen en geel ergeren aan mensen die dan bijvoorbeeld in een... op een wat meer afgelegen plek wonen. Waar dan nog dus heel veel, bijvoorbeeld alleen maar blanke mensen wonen.
Ja.
En die dan het hardst roepen van...
Ja, ja, ja.
En de multiculturele samenleving, dat moeten we tegengaan.
Ja.
Mensen zijn dus bang voor iets wat ze helemaal niet kennen.
Ja.
Die hebben helemaal niet in een multiculturele stad gewoond of iets. En ik denk dat... Ja, jongens zoals wij, weet je, wij wonen hier in de stad. Nou, heel veel multicultureel als Rotterdam gaat in de woorden.
Maar
het is fantastisch.
We hebben als land wel bij de afgelopen provinciale statenverkiezingen het meest gestemd op een partij die pleit voor een overwegend blank Europa.
Ja, maar Rotterdam is zoiets moois eigenlijk gebeurd. Want die hebben de afgelopen jaren is hier Leefbaar Rotterdam eigenlijk uitgegroeid tot de grootste partij in Rotterdam.
Ja.
En die... Die hebben wel een beetje hun beleid op die manier gevormd. Niet extreem rechts, maar wel redelijk rechts. Dus heel veel Rotterdammers, uit Krooswijk bijvoorbeeld, die hebben op Leefbaar Rotterdam gestemd. Vanuit die overwegingen. Maar die zien vervolgens dat ze allemaal een eigen buurtje uitgegooid worden. Doordat Leefbaar ervoor zorgt dat...
die bouwprojecten.
Ja, precies. Dat er gewoon wat meer balans komt tussen de inkomens, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus die hebben zich gewoon laten blazen op basis van het rechtspopulisme. Dat is zo mooi. En dan worden daar die crème de la Krooswijk zijn documentaire.
Dat is fantastisch.
Dat is een mooie juffen, maar dat gaat uiteindelijk gewoon over zichzelf. Hij heeft zelf een Leefbaar Rotterdam gestemd. En hij wordt zelf door zijn eigen partij moet hij gewoon Krooswijk uitgepleurd. Ja, daar kan ik van genieten.
Oh. Ja. Oké, vergeet het volgens mij te zeggen. Alleen we hebben weer een oplossing op te lossen volgende week.
Probleem.
Een probleem op te lossen, sorry, volgende week. En het is mij even ontschoten wat we ook weer moeten bedenken.
Ik dacht, hoe gaan we Maarten de Fokkert aan een nieuwe club helpen?
Ja.
Nou ja, als we dus in juni of zo nog gaan spelen, of juli zelfs, dan moet mijn contract denk ik toch met een maandje of twee verlengd worden. Dus dat is wel weer lekker.
Zeker lekker, maar het doet niet af aan we toch volgende week, toch volgende week gaan proberen om jou even een kickstart te geven.
Leuk, hier ga ik natuurlijk echt mijn best op doen. Ja, dan moeten we denk ik verder alleen nog
als
zeggen...
Als goed is, heb je de oplossing al liggen, toch? Ja. Ik weet niet, als het aan Joes lag.
Deze antwoord ga ik niet bevragen.
Oké.
Het enige denk ik wat we nog moeten zeggen dus is onze Twitter gaat online. Daar kan je de poll op vinden.
Wat is het account?
Dat komt op de kanalen van, van FC Afkikken.
We moeten nog aan werken, want dit is nog niet helemaal gestroomd.
Het komt goed. Blijf feedback geven,
ja,
iedereen.
Graag.
Leuk dat jullie geluisterd hebben. En,
tot volgende week.
Tot volgende week. Ja.